Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit de morgenzang vers 1. De kinderpsalm is vanmorgen een gezang. De morgenzang vers 1. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot, voor uw hoede en trouwe wacht, ons weer betoont in deze nacht. Morgenzang vers 1. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. Laten wij daarna zingen uit Psalm 147 vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er volgt, Psalm 147 vers 10, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heer onze God is een enige Heere, en gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede, aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de kracht van de Heilige Geest. Trouw en eeuwige God, u die schepper bent van hemel en aarde. Wij mochten deze dienst beginnen om uit te spreken dat onze hulp is in u die hemel en aarde gemaakt heeft. U die de schepper bent van alles wat is, wat geweest is, wat komen zal. U die zelf de eeuwige bent en als de ongeschapene alles regeert en bestuurt wat geschapen is. We danken u, Heere, dat u in uw goedheid en voorzienigheid ook ons leven bestuurt en regeert. Al zien wij dat niet altijd en begrijpen wij u niet. Maar wij mogen weten, Heere, dat uw wijsheid die in deze schepping overal zichtbaar is, ook over onze levens gaat. We mogen weten, Heere, dat alles wat u voortgebracht heeft, goed is. Dat het kwaad niet bij u vandaan komt. En dat ook zo ons leven, dat u geschapen hebt, waardevol is in uw oog en dat u het omdringt met uw tedere zorg. Zo zijn wij hier vanmorgen, Heere, ook als het bewijs van uw goedheid en genade, omdat u ons brengt onder het woord van God dat heil en zegen brengt. We danken u, Heere, dat wij hier bij elkaar zijn als gemeente met gasten die ons deze morgen bezoeken. We danken u daarvoor, Heere, en we bidden dat u ook uw woord tot ons spreekt zoals u deze wereld door uw woord regeert. En zoals geen van uw woorden op de aarde zal vallen, waarmee u alle dingen bestuurt en regeert, Heere, bestuur ook zo vanmorgen ons leven. En we bidden dat ons hart open is, ontvankelijk is. Deze wereld luistert naar wat u zegt en is vaardig op het woord dat u spreekt. Alleen het menselijke hart verzet zich tegen het woord van God en luistert naar eigen woorden. Heere, verbreek die weerstand, verbreek die onwil die ons dwars zit. Verbreek dat ongeloof dat uw woorden in twijfel trekt. Verbreek, Heere, die aarzeling en twijfeling als wij niet ons durven toevertrouwen aan de betrouwbaarheid van uw woord. Zo bidden wij, Heere, of u bij ons bent. Dat het woord mag opengaan en dat wij uw grootheid mogen zien zoals uw woord de schepping beschrijft. Help uw dienaar ook in het spreken. Geef Heere dat hij zo mag spreken dat hij recht doet aan uw woord. En zo mag spreken dat de boodschap begrijpelijk en duidelijk voor ons allen is. En de kracht van uw woord mag worden gevoeld en ervaren en doorgegeven. Heer, we bidden om de werking van uw Heilige Geest. We bidden dat de Geest van Jezus Christus in onze harten werkzaam zal zijn. We bidden, Heer, dat wat voor mensen onmogelijk is, gebeuren zal door zijn kracht. En u heeft het getoond, Heer, u bewijst het elke dag weer. Dat uw Heilige Geest deze wereld vervult en doorgaat en voortgaat. Heer, zo bidden wij ook voor elkaar. Als we soms ervaren dat mensen die ons dierbaar zijn, voor ons niet bereikbaar zijn. Misschien zijn hier ouders die het zo ervaren richting hun kinderen. Als het gesprek over geestelijke dingen niet of nauwelijks mogelijk is. Als er kinderen zijn die dat ervaren richting hun ouders. Dat ze met iedereen kunnen spreken over het woord van God, maar niet met hun naaste familieleden. Heren, toch mogen wij weten dat uw Heilige Geest doorgaat. En dat er geen mensen voor uw hopeloze gevallen zijn. Zo vragen wij, Heer, om de kracht van uw Geest ook deze morgen in ons midden. We danken u dat u ons uw wet gegeven heeft. En dat wij die mogen horen aan het begin van de zondag, aan het begin van een nieuwe week. U gaf aan ons ook uw wetten, geef dat wij op uw woorden letten. Wij belijden, Heer, dat wij uw geboden niet kunnen houden zoals u het waard bent. Dat wij ze ook niet gehouden hebben in de achterliggende week. Paulus heeft het beleden, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Heer, vergeef ons die schuld en laat al onze hoop in deze dienst niet zijn op onze eigen gerechtigheid, maar op het werk van Jezus Christus, die u gegeven heeft in deze zondige wereld, als de zaligmaker, als de redder. Heer, wij vragen u dat dat ook zo mag doorwerken in deze maatschappij. We danken u, Heer, voor de geboorte van Emma. We danken u met Rien, Renske en Jinte. We danken u voor de medische zorg die ze mochten ontvangen, wat ook nodig was in deze dagen. Ze mogen nu samen thuis zijn, Heere God, schepper van het leven, wat een geheim en mysterie dat u nieuw leven voortbrengt. We bidden dat Emma zo mag opgroeien tot Heer van nu. En dat ook dit gezin een plaats mag zijn waar uw genade groeien mag. We danken u, Heer, ook voor de geboorte van Louis. Met Jacco en met Marjolein, met Janine, Joshua en Sophia. Ook als het heel spannend is en zij het zelf als een dubbel wonder hebben ervaren dat Louis geboren is. Heer, te meer danken wij u dan ook voor de medische zorg. Als die er niet was geweest, dan moeten we vrezen dat Louis niet levend ter wereld gekomen was. Heer, we danken u ook daarvoor, dat uw goedheid daarin blijken mag. We bidden dat ook zij spoedig als gezin samen thuis mogen zijn, dat u hen omringt met uw zorg en liefde, dat Louis mag opgroeien als een blijk van uw genade en van uw goedheid. Wees hen alle zo samen nabij. We bidden voor Teun, die al zo lange tijd onze diensten niet kan bezoeken en zich op andere wijze aan de gemeente verbonden weet. Heere, wees hem nabij samen met Mieke. Gedenk ze, ook in het kruis dat dit voor hen betekent. En toch, Heere, laat het geen belemmering zijn voor de kracht van uw woord en voor uw genade. Ook voor Jantine bidden wij. We danken u, Heere, voor alle hulp die zij heeft ontvangen en alle dingen die zij geleerd heeft. We zijn u er dankbaar voor en tegelijkertijd zit ze nu in een lastige periode, een tussenperiode, waarin ze ook nadenkt over de toekomst en over andere vormen van hulp en toerusting. Wees haar nabij. We bidden ook voor haar ouders en voor Neline, die met haar meeleven, die voor haar bidden, die zelf ook dit op eigen wijze dragen. Heere, wees ze samen nabij. Geef onderlinge verbondenheid en gezamenlijk gebed. Voor Joël willen we bidden. Heere, we danken u dat hij ook de hulp krijgt op Julius die hij nodig heeft. En toch kan het soms moeilijk zijn. En soms zit zijn hoofd zo vol. Heere, wees bij hem en geef dat alles wat hem aangereikt wordt ook mag landen. Dat hij manieren vindt om daarmee om te gaan. Hij verlangt steeds meer om weer naar huis te mogen gaan. En we bidden, Heere, dat dat moment ook mag komen. Zodat hij weer thuis goed zijn plekje mag hebben. We bidden, Heere, voor dit hele gezin. Wij zijn samen nabij. En wij kunnen op zo'n moment niet altijd u navolgen en begrijpen. En toch, Heere, zijn dat vaak de momenten waarvan we laten zeggen dat we diepe levenslessen hebben geleerd. Geef dat zij ook samen als gezin dat zo mogen ervaren. We bidden voor ieder van onze gemeente. We kunnen niet ieder met name noemen en we weten ook lang niet alle zorgen van elkaar. Maar u weet het, Heere. En we danken u dat we daarin ook voor elkaar mogen bidden. Geef dan een woord op zijn tijd voor ieder van ons. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Het woord van God willen wij vandaag openen in het boek van de Psalmen. Psalm 147. Psalm 147. Het boek van de psalmen eindigt met een aantal lofpsalmen. En dit is er een van. 147. Daar spreekt het woord van God. Loof de Heere. Want onze God, de psalm zingen is goed. Omdat hij liefelijk is. De lof is betamelijk. De lof is goed. Betekent dat. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart. En hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal van de sterren. Hij noemt ze alle bij namen. Onze God is groot en van veel kracht. Zijn verstand is geen getal, heeft geen beperking. De Heere houdt de zachtmoedigen staande. De goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zing de Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp. Die de hemelen met wolken bedekt. Die voor de aarde regen bereidt. Die het gras op de bergen doet uitspruiten. Die het vee zijn voer geeft aan de jonge raven. Als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard, hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere, o Sion, loof uw God, want hij maakt de grendelen van uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen binnen in u. Die uw landpalen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vette van de tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as, hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten, hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we vers 11 als kerntekst nemen. Al wil ik vanmorgen heel wat teksten uit deze psalm noemen en aan de orde stellen. Maar laten we vers 11 als kernvers nemen. De Heer heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Wij schrijven als thema boven de preek, lof voor onze goede schepper. Lof voor onze goede schepper. Drie gedachten waar we bij stilstaan. In de eerste plaats, de schepping wijst op het bestaan van God. In de tweede plaats, de schepping wijst op de goedheid van God. En in de derde plaats, de schepping wijst op de betrouwbaarheid van God. Deze psalm gaat over de schepping, maar hè, als je zo meeleest, dan gaat het nu weer eens over de zorg van God voor Israël, en dan weer over de schepping, en dan weer gaat het over mensen die gebroken van hart zijn. Het lijkt een beetje alles door elkaar te lopen, en dat is ook zo, want het vormt een eenheid. Drie gedachten toch om zicht te krijgen op deze psalm. De eerste, de schepping wijst op ons op het bestaan van God. Als wij de schepping tot ons door laten dringen, de natuur, deze wereld, dan raken wij diep onder de indruk van het bestaan van God, hoe hij is en van zijn macht. De tweede, de schepping wijst op de goedheid van God. Hij laat ook in zijn schepping zien dat hij een goede en een goeddoende God is. En in de derde plaats, de schepping wijst op de betrouwbaarheid van God. Op deze God kunnen wij aan. Hij zal ons niet bedriegen, hij zal ons niet teleurstellen. Niet in de natuur en zeker niet in de genade. Laten we zingen uit deze psalm, de berijming van psalm 147, vers 1 en vers 2. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En ook vers 2, hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Psalm 147, vers 1 en 2 als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, wij schrijven boven de preek als het thema voor deze dienst lof voor onze goede schepper. Onze eerste gedachte, de schepping wijst op het bestaan van God. Laat ik daarmee beginnen, gemeente. Om eerlijk te zijn, deze psalm is geschreven in een tijd dat niemand twijfelde aan het bestaan van God. Niemand. Deze psalm heeft niet de bedoeling om te bewijzen of te beargumenteren dat God bestaat. Dat mensen echt gingen twijfelen aan het bestaan van God of goden is nog maar een paar honderd jaar oud. Het is onze vraag, het is vaak onze worsteling, bestaat God wel? Vroeger hadden mensen daar geen last van. Dus mijn eerste gedachte, ik weet dat ook wel, is toch een wat andere context. Deze psalmdichter, we weten niet wie het was, maar die gaat ervan uit dat iedereen gelooft in het bestaan van God. En hij zet meteen in op dat loflied op God. Wij zitten daar toch wel vaak wat moeilijker in. Heeft de wetenschap dat niet bewezen? Dat God helemaal niet bestaat? Heeft de wetenschap niet aangetoond dat alles ontstaan is door een oerknal en door evolutie? Kun je overal niet verklaringen voorgeven en wetmatigheden ontdekken in deze wereld waar ze vroeger van zeiden, ja, dat is de hand van God, maar intussen weten wij wat beter, dat zijn gewoon de natuurwetten? Is die wereld om ons heen wel een geschapen wereld? Is het wel een schepping? Of is het gewoon, nou ja, gewoon ontstaan? Zonder bedoeling, zonder bestemming, zinloos. Is er wel een God? Nou, het is waar, gemeente, dat de wetenschap op zoek is naar regelmatigheden en wetmatigheden, naar patronen, naar structuren. Als je dingen ontdekt, zo gaat dat nu eenmaal, dat zijn de wetten van de natuur, dan heb je inzicht, dan kun je dat min of meer verklaren. En dan zien we meteen iets opvallends, gemeente, want daar gaat deze psalm over. Deze psalm gaat over wetten, regelmaat, geboden, instellingen van God, waarmee hij deze wereld regeert. Dus deze psalm gaat helemaal niet in tegen de wetenschap. En de wetenschap niet tegen deze psalm. Maar de wetenschap laat precies zien wat deze psalm hier vertelt. Als je goed kijkt naar deze wereld, ontdek je patronen, regelmaat, wetten, natuurwetten. Dingen waar je van op aan kunt. Ik ga er zo meteen een aantal noemen. En ik denk dus ook, gemeente, om daar nog een paar zinnen aan te wijden, ik denk ook dat wetenschap zo mag zijn. Je mag gaan studeren. Je mag je leven geven aan onderzoek. In de natuurkunde of scheikunde of biologie of de psychologie of waar dan ook in. Om op zoek te gaan naar regelmaat en wetten. Maar hoe meer je die ziet, hoe meer je verwonderd kunt raken en verbijsterd kunt zijn over heel deze wereld. Pas hoorde ik een uitspraak van een wetenschapper. Die zei, je kunt alle natuurwetten waar heel de wereld en het heelal naar geregeerd wordt. Hij zegt, je kunt ze bij elkaar op één t-shirt schrijven. Verbazen dat God een aantal natuurwetten en regelmatigheden heeft gemaakt die alles beheersen, van de grootste sterren tot de kleinste moleculen. Dat is een mysterie, dat is een geheim. We vragen ons al, waar komt dat vandaan? Zou er een God zijn die die wetten bedacht heeft? Die deze wereld gemaakt heeft? Nou, laat ik een stuk of vijf noemen, gemeente, die we in deze psalm tegenkomen, waar telkens een bepaalde regelmaat wordt ontdekt die aan God wordt toegeschreven. In vers 4, ik noemde zo een aantal, in vers 4 gaat het over de sterren. God telt het getal van de sterren. Hij noemt ze allebei namen. Deze psalm is gemaakt in een tijd dat mensen nog niet met een telescoop naar boven konden kijken. Dus ze moesten het doen met hun eigen natuurlijke ogen. En als je scherpe ogen had, dan kon je sterren tellen. Hoeveel waren het er? Nou, niemand die het wist. Er zijn er nog meer. Kinderen, nu zijn er hele slimme mensen, hele geleerde mensen. Er zijn hele goede instrumenten waardoor men naar boven kan kijken. En dan proberen ze de sterren te tellen. Weet je hoeveel sterren er zijn, kinderen? 100? Nee, veel meer. 1000? Miljoen? Miljard? Er zijn meer sterren dan de zandkorrels op de aarde zijn. Kun je de zandkorrels tellen? Als je naar het strand gaat, hoeveel zandkorrels liggen daar? Ja, maar dit heelal. Er zijn meer sterren dan zandkorrels op de wereld. En elke ster is zo groot als een zon, of nog groter. We kunnen er niet bij. Het zijn er altijd nog weer meer en meer en meer. Maar God telt ze. God heeft ze allemaal een naam gegeven. En die sterren die in hun loop om de aarde gaan, die hun bewegingen maken in het heelal, niemand kan een ster van zijn plek krijgen. Natuurlijk niet. Veel te groot, veel te zwaar. Wij zien daar een regelmaat in die God heeft gegeven. Het staat vast. Het is zeker. Vers 8 noemt een ander voorbeeld. Die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten. Dat wijst op de seizoenen. Winter, lente, zomer, herfst. En daarna, wat komt de kinderen na de herfst? Weer de winter. En daarna, weer de lente. En daarna, dan ga maar door. Elk jaar weer de seizoenen in een regelmaat, in een vastheid, in een bekendheid, voorspelbaar, betrouwbaar. God heeft het ingesteld. En het kan ons verbazen dat dat altijd maar weer doorgaat. Wij verbazen ons daarover, de mensen toen verbaasden zich er ook over. En zij zagen iets van de grootheid van God. God gaat zijn ongekende gang vol donkere majesteit. Die in de zee zijn voetstap plant en op de wolken rijdt. Die wolken waar de regen in is. Die deze wereld zijn vocht en zijn vruchtbaarheid geeft. God zorgt voor die regelmaat. Vers 16. Nog zo'n voorbeeld. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Wij zien daar iets. Hè, zo lees ik dat dan maar. Wij zien daarin iets van de macht. En soms ook het geweld in de natuur. Als het echt koud is, dan bevries je. Je kunt er niet tegen. Als je nadenkt over de Noordpool of over de Zuidpool, over die enorme ijsbergen, over een sneeuwstorm die over de wereld raast. Wij voelen ons zo klein en onmachtig. Maar, zegt deze psalm, God stuurt het allemaal. God beheerst het. God regelt het. God is degene die het in handen heeft. Vers 18 noemt nog een voorbeeld. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. De stromingen in de zeeën en in de oceanen. De getijden, eb en vloed. Ook zoiets, de regelmaat daarvan. Je weet misschien dat mijn broer bij het KNMI werkt. Hij houdt zich daarmee bezig, over de golfstroom en de bewegingen over de hele aarde van zuid naar noord en wat dat voor invloed heeft op het klimaat en op het weer en op de stormen enzovoort. En de wetenschap gaat er nu iets van begrijpen, hoe het komt dat dingen veranderen in deze wereld. Maar God stuurt het, de wateren vloeien heen, als hij het zegt. Die regelmaat. We proberen er iets van te begrijpen en hoe meer we ervan van zien, hoe meer wij zien dat God dit geschapen heeft en alles met alles laat samenhangen. En een storm in Amerika beïnvloedt het weer in Nederland. God regelt het, God bestuurt het. Er is nog een vijfde wat ik wil noemen. Daarvoor ga ik terug naar vers 9. God die het vee zijn voer geeft aan de jonge raven als zij roepen. God zorgt voor de dierenwereld. En de dichter van deze psalm is iemand die luistert. En hij hoort ook dat geluid van die raven. Een paar hongerige raven in hun nest. En ze krassen naar de hemel. Ze roepen, zegt hij. Ze roepen tot God. En God luistert naar de stem van die dieren. Hij geeft het voedsel zodat zij kunnen leven. God zorgt ook voor de dieren. Nou, zo gemeente, als we daarover nadenken en heel de schepping zien. Wat een mysterie, wat een geheim. En de meest verharde atheïst die dit tot zich doorlaat dringen, gemeente, die krijgt bijna de neiging om godsdienstige woorden te gaan gebruiken. Darwin zei het. Heel deze wereld geeft onweerstaanbaar de indruk van een schepper en van een ontwerper. Richard Dawkins, de atheïst uit Amerika, schreef een boek dat heet De Blinde Horlogemaker. Hij wilde mee zeggen, zoals een horlogemaker een horloge in elkaar zet, daar moet je voor nadenken, daar moet je het voor begrijpen. Zo lijkt deze hele wereld een horloge, door God samengesteld, alles grijpt in elkaar. Ja, zegt hij, zo lijkt het, maar het is niet zo, het is alleen maar evolutie, de blinde horloge maken. Maar hij geeft daarmee wel aan dat onze eerste indruk, of je godsdienstig bent of niet, maar onze eerste indruk is iets van een geweldig verstand. Iets of iemand die dit alles geschapen heeft. Vers 5 zegt dat. Onze Heer is groot en van veel kracht. Zijn verstand is geen getal. Wat een diep inzicht en een enorm verstand moeten zijn die alles geschapen heeft. En heel deze wereld heeft gemaakt en nu nog regeert met een paar natuurwetten. Nou gemeente, we staan aan het begin van de zomervakantie. Ik denk dat de meesten van ons wel op vakantie zullen gaan. Misschien goed om deze psalm eens mee te nemen in je denken. En een keer te lezen. Als je zoals wij, als je in de stad zit, dan vergeet je dat zo makkelijk. En we leven tussen huizen en in de kantoren. En we zitten achter een computerscherm of achter onze iPad. En we vergeten de grootheid en het mysterie van de wereld waar we in leven. God is zo dichtbij. Je hoeft maar naar buiten te stappen en naar boven te kijken. Overal is God in zijn grootheid, in zijn scheppende krachten. Onze eerste gedachte, de schepping wijst op het bestaan van God. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. De schepping wijst op de goedheid van God. Ik denk, gemeente, dat we dat te vaak vergeten. Ik in ieder geval wel. Als we denken aan de schepping, dan denken we, ja, dan kun je zien dat er een God is. Dat hij bestaat. Maar de schepping laat meer zien dan alleen dat God er is. De schepping laat ons ook zien dat God goed is. De schepping laat niet alleen zien dat er een machtige God is, maar dat er een liefelijke God is. Zoals vers 1 dat zegt. Een goede God. Een goede tierengod. Deze psalm gaat, denk ik, is allereerst bestemd volgens vers 3 voor mensen die gebroken van hart zijn. En die smart hebben. Nou, dat is wel belangrijk. Dus deze psalm gaat niet alleen voor mensen die fijn op vakantie zijn en die zo genieten van de schepping en zeggen dat God dit nu allemaal gemaakt heeft. Natuurlijk ook, mag ook. Maar dit zegt ook iets voor mensen die kapot zijn van binnen, die gebroken zijn, die verdriet hebben. Die mogen ook naar de schepping kijken om daar niet alleen te zien dat God bestaat, dat hij er is, maar dat hij goed is. Het is mij opgevallen, gemeente, dat die verbinding vaak in de Bijbel gelegd wordt. Job 38. Job die daar op de puinhopen zit van zijn leven. die zichzelf krabben moet vanwege de jeuk van zijn zweren. Job die niet weet waarom dit gebeurt en die zijn vraag naar boven schreeuwt, waarom, o God? En God geeft hem daar in hoofdstuk 38 en 39 antwoord. Hoe doet God dat? Zegt hij, Job, ga maar eens de Bijbel lezen. Nee, hij zegt, Job, kijk eens naar de schepping. Nou zegt Job, ik zit nu in de ellende, ik ben gebroken van hart, ik heb smart. Hebt u niet een echt antwoord voor mij? Nee, gemeente, dat is het echte antwoord. De schepping laat de goedheid van God zien. Het is een hulp voor de lijdende Job. Nog een voorbeeld uit de Bijbel, Jesaja 40. Als daar die roep klinkt, mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij. God is mij vergeten, God ziet mij niet meer staan, hij slaat mij over. Weet gij het niet, zegt de Heere. Kijk eens omhoog naar de sterren. Kijk eens om je heen naar deze wereld. Kijk eens naar de oceanen. Kijk eens naar alles om je heen. Weer diezelfde lijn. Mensen die gebroken zijn, krijgen de schepping als antwoord om hen te laten zien dat God goed is. Dat gebeurt ook in deze psalm. Vers 3 hoort er helemaal bij. Juist voor die mensen is deze psalm bedoeld. Maar dat vraagt wel om uitleg, gemeente. Dat vraagt om een paar, nou ja, laat ik zeggen, een paar voorbeelden zo. Hoe dan, hè? Hoe kan ik, als ik gebroken ben, als ik verdrietig ben, hoe kan ik dan troost putten uit de schepping? Nou, als je om je heen kijkt, gemeente, zijn er zoveel dingen in de schepping die je blij kunnen maken, die je vreugde geven, die jou kunnen helpen. Ik heb van de week zo eens wat nagedacht en ik heb een paar voorbeelden bij elkaar gescharreld. Het is best wel willekeurig. Het is mijn eigen ervaring een beetje, zeg maar. Dus vul dat gerust ook voor jezelf in. Dingen die je in je eigen leven kunt herkennen. Ik moest denken aan de periode dat mijn vader ziek was. Het was in oktober. Ik weet het nog goed. Mijn vader had de boodschap gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was en dat hij sterven ging. En juist in die paar weken van oktober was het prachtig weer. Echt zo'n herfstmaand met zo'n blauwe lucht, windstil, al die kleuren van de bomen. Ik weet nog dat ik dacht, de herfst is nog nooit zo mooi geweest als nu. En elke keer weer als het oktober is en ik terugdenk aan de periode dat mijn vader ziek was, denk ik ook daaraan. Hoe de grootheid en schoonheid van God zichtbaar was in de natuur. En mij vreugde gaf, ook in die periode. Nog een ander voorbeeld. Kinderen, misschien hebben jullie de naam wel eens gehoord van Corrie ten Boom. Een mevrouw die in de oorlog Joodse onderduikers verborg, mensen hielp. En ze werd gevangen genomen. En ze moest de cel in. En daar zat ze, eenzaam opgesloten. Niemand bij haar. Niemand om mee te praten. Niemand die haar aan kon horen. En ze verveelde zich. En niets te doen. Je zit daar maar dag in, dag uit. En ze vertelde dat ze op een dag, ze was door haar cel aan het lopen. En ze zegt, ik trapte bijna op een mier. Er liep een hele kleine mier. Ik zag hem net op tijd en ik deed een stap terug. En zegt, ik ben gaan zitten om te kijken naar die mier. En ik zag hoe die verdween in een scheurtje in de grond. En van het weinige brood dat ze had, pakte ze een paar kruimeltjes af. En die legde ze daar neer bij dat gaatje waar die mier in verdwenen was. En daar kwam die tevoorschijn. En zegt, vanaf dat moment heb ik vriendschap gesloten met die mier. Een vreugde in de cel. Zo'n klein diertje. Ik sprak een keer een man. Nog een voorbeeld. Ik sprak een keer een man. Zijn vrouw was overleden. En hij mist haar. En hij was verdrietig. Maar zei hij tegen mij, er zijn ook nog mooie dingen in het leven. Ik heb achter in mijn tuin een paar paar kippetjes. En een van die kippen heeft dagenlang zitten broeden op een paar eieren. En die eieren zijn opengebarsten. En ik hoor dat gepiep van die kleine kuikentjes. En ik zie die gele donsballetjes. Wat een vreugde in mijn leven. Dat is de goedheid van God. Hoeveel mensen zijn er niet die zoveel vreugde beleven aan een huisdier? Aan een hond of aan een poes of een ander dier? Mag je God daarvoor danken? Ja, natuurlijk mag dat. Dat is een gave van de goede God die in zijn schepping door dieren heen aanwezig is. Ik ben een boek aan het lezen op dit moment, gemeente van Philip Yancey. Deze man die heeft een boek geschreven, Geruchten uit een andere wereld. Hij vertelt uit zijn eigen leven hoe hij tot geloof, tot bekering is gekomen. En hij zegt, er zijn drie dingen die daarin belangrijk zijn geweest. 1, zegt hij, muziek, de schoonheid van muziek. 2, de goedheid van de schepping. En 3, dat hij verkering kreeg. Het meisje dat van hem hield en echt om hem gaf. En als het dan over dat tweede punt gaat, de schoonheid van de schepping. Het is een natuurmens. Hij ziet het, hij proeft het. Hij zegt, ik wilde op zoek gaan naar de bron van deze goede schepping. En zo kwam ik uit bij de goede God. Gemeente, laten we dat meenemen. Dat de schepping om ons heen niet alleen de grootheid van God laat zien, maar ook de goedheid voor mensen in zorgen en verdriet. Ja, zegt iemand, maar als ik om mij heen kijk naar de schepping, zie ik vooral veel lijden. Ik zie vooral de dood, ik zie de gebrokenheid, ik zie de ellende. Het is in deze schepping toch de survival of the fittest, de sterkste trekken aan het langste eind. Het is toch doden of gedood worden. Het is eten of gegeten worden. Dat is toch de natuur. De natuur is koud en hard en wreed. Hoe kan daar de goedheid van God in zichtbaar zijn? Ik zou zeggen, gemeente, juist daarom zien we de goedheid van God. Want als wij al zien hoe gebroken en hoe gebarsten de schepping is, hoeveel ellende er is, dan ziet God het vooral. Dan ziet God het nog veel meer. God ziet elk dier dat doodgaat. God hoort elk jong dier dat verhongert. God ziet de angst van elke prooi die opgegeten wordt. En God voelt het, gemeente, want het is wel zijn schepping, hè? En toch zorgt hij nog steeds voor deze schepping. Waar zoveel ellende is, waar zoveel gebrokenheid is. Hij zorgt ervoor in voortdurende aandacht. Hij verdraagt de wereld nog. Dan moeten wij niet zeggen dat wat wij zien aan gebrokenheid de schuld van God is. Natuurlijk niet. Het is net als met die barmhartige Samaritaan. Die man, half dood, ligt hij daar, opraapt en verzorgt. En olie in zijn wonden giet. En hem liefde geeft. Dan zeg je toch niet, kijk eens hoe half dood die man is. Dat is de schuld van die Samaritaan. Nee, natuurlijk niet. Maar dat hij die half dode man, die verwonde, die gebroken man, liefde, aandacht en zorg geeft. Laat zien hoe goed de barmhartige Samaritaan is. Dat God in deze gebroken, zondige wereld nog steeds elke dag zijn goedheid geeft. Gemeente, wil je een duidelijker bewijs dat God goed is dan juist zijn zorg voor deze wereld? Als we vers 8 lezen, mogen we dat verbinden aan Genesis 8. Er staat in vers 8, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, hè, die seizoenen die maar doorgaan. Dan zegt God in Genesis 8, net na de zondvloed, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken omwille van de mens. Want het bedenken van het hart van de mens is boos van zijn jeugd aan. Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Dat alles doorgaat is ondanks de gebrokenheid en de zondigheid van deze schepping. En dan is het opvallend, gemeente, dat in vers 9 juist die raven genoemd worden. Die jonge raven, onreine dieren, roofvogels. Officieel, kinderen, horen de raven bij de zangvogels. Nou, hè, misschien heb je wel eens een keer een kraai of een kauw gehoord. Of een raaf. Je begint bijna te lachen als je weet dat het een zangvogel wordt genoemd. Hij zingt helemaal niet mooi. Het is maar een beetje gekras. En dan zo'n roofvogel, een onrein dier. Zo'n jonge raaf in zijn nest. Die alleen maar gevoed wil worden met aas. Met dood vlees. God hoort het. God zorgt voor dat diertje. Als bewijs van zijn goedheid. Nou, gemeente, dat vraagt de schepping van ons. Dat wij niet alleen God zien als de machtige en de hoge en de, ja, de God zonder verstand, zonder inzicht in zijn verstand, waar we vol ontzag aan denken, maar dat wij ook eens die goedheid van God zien. Als God voor de jonge raven zorgt, zal hij dan niet voor mij zorgen? Beveel gerust uw wegen. Hij die wolken, wind en regen, wij sporen, loop en baan. Zal hij niet voor u, zal hij niet voor jou zorgen? Want dat zegt deze psalm ook, hè. Mensen die het zelf wel kunnen, vers 10. Een krachtig paard of een hardlopend soldaat. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welbehagen aan de benen van de man. Laten die zichzelf maar redden, als het dan moet gaan over de survival of the fittest. Nee, staat er, de Heer heeft een welgevallen aan die hem vrezen, die op zijn goedheid hopen. Op zijn goedheid hopen, gemeente. Je mag op God hopen. Je mag een beroep doen op zijn goedheid. Zo zijn we deze dienst toch begonnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De schepping. Die schepping laat de goedheid van God zien. En als God nu zo geduldig is met deze wereld. Als God dagelijks weer zijn zorg en aandacht geeft aan die gebroken en gebarsten en die bloedende schepping, omdat hij goed is, zou hij dan ook niet voor jou en voor u en voor mij willen zorgen? De Heer Jezus zegt in Matthäus 5... dat wij volmaakt moeten zijn zoals God volmaakt is. En dan zegt hij niet: God is volmaakt, we zien het omdat hij zijn zoon gaf. Dat is natuurlijk ook waar. Johannes 3, vers 16. Maar hij zegt, Gods volmaaktheid is hierin zichtbaar dat God goed is voor alle mensen. Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wees dan gij volmaakt zoals God volmaakt is. Worden niet, zegt de Heer Jezus, twee musjes voor een penning verkocht? Het kost bijna niks. Maar God zorgt voor de mussen. Ga jij niet de mussen verre te boven? Als God zo goed is voor elk dier, elk diertje in deze wereld, zou hij dan niet voor jou willen zorgen? Zal hij dan niet willen dat je hoopt op zijn goedheid? Wij denken zo vaak in gemeenten, ja, de natuur dat laat zien dat God machtig is. Maar als je wil zien dat God goed is, ja, dan moet je naar de Bijbel, zeg maar. Nee, ook in de natuur zien wij diezelfde God. Een goede God. En heel de schepping wil ons brengen tot geloof Heel de schepping wil ons brengen dat wij hopen op God. Wie worden in God niet teleurgesteld? Wie leren hem kennen? Die op zijn goedheid hopen. We gaan naar onze derde gedachte. We hebben gezien, de schepping wijst ons op het bestaan van God. Ten tweede, de schepping wijst ons op de goedheid van God. En nu ten derde, de schepping wijst ons op de betrouwbaarheid van God. En dan gaan we naar de laatste twee versen. Vers 19 en 20. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten die kennen zij niet. Halleluja. Een beetje apart. Beetje onduidelijk. Waarom nu opeens over dat volk Israël dat heel anders is dan alle andere volken die de wetten en de inzettingen van God niet kennen? Is God toch uiteindelijk maar goed voor een klein clubje mensen, Israël, Jacob? Nee, gemeente, zo moeten we dat niet zien. Deze twee versen passen precies in deze psalm. Ze horen erbij. Het gaat over wat God zegt. Hij maakt zijn woorden bekend, staat er. Maar het woord van God is al eerder aan de orde geweest in deze psalm. Vers 15 bijvoorbeeld. Hij zendt zijn bevel, zijn woord, zijn gebod op aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Vers 18, hij zendt zijn woord. Ja, dus denk even terug waar we mee begonnen. Die regelmaat, die wetmatigheden in de wereld. Die worden ons hier voorgesteld als een bevel van God. God zegt tegen de wolken, ga die kant op en dan gaan ze. God zegt tegen de sterren hoe zij iets moeten draaien door het heelal. En ze doen het. God wijst de weg met zijn woord aan de ijsbergen. God regeert de wereld door zijn woord. En alles en iedereen, of je nu hebt over de sterren of over de kleinste moleculen, ze luisteren, ze doen het. En dan komt het woord van God tot mensen. God geeft ook ons zijn geboden, God geeft ons zijn woord, God geeft ons zijn beloften. Ja, hoe weet ik of dat betrouwbaar is? Hoe weet ik, gemeente, of God zal doen wat hij belooft en wat hij zegt? Nou, kijk om je heen. Alles wordt geregeerd door het woord van God. Als God eenmaal een wet gegeven heeft, dan is er niet vandaag deze natuurwet en morgen die en overmorgen. Nee, die wetten zijn wetten, vast en zeker. Wij zien daarin de betrouwbaarheid van God. En zo geeft hij ook het woord van God aan ons mensen. Aan Jacob zijn woorden, aan Israël zijn inzettingen. Als je die woorden gehoorzaamt, gemeente, ben je gelukkig. Dat is het bijzondere van de mensen. Er zal geen ster zijn die zegt, ik ga niet luisteren naar het woord van God. Ik kies mijn eigen natuurwet wel. Ik ga mijn eigen loop. Ze luisteren. De wolken, de winden, het ijs. Alles luistert naar het woord van God. Er is één schepseltje dat het af en toe waagt om niet te luisteren. En dat is de mens. Er is één schepsel dat zegt, ik sluit mij af voor het woord van God en voor zijn geboden. Ik sluit mij af voor Gods instellingen. Dat zijn wij. Dat ben jij. Dat ben ik. Daarom is Israël gelukkig, gemeente. Want in die grote zee van volkeren is er maar één volk dat luistert naar zijn woorden. Dat zich richt op de inzettingen van God. En dat is het volk van Israël. Daarom is dat volk gelukkig. Daarom zijn zij zalig, omdat zij zich richten naar de regelmatigheden, naar het woord van God waarin hij betrouwbaar is. Nou, dat is ook voor ons de belofte, gemeente. Dat is de spits van deze psalm. Hoe sta ik, hoe sta jij en hoe staat u tegenover die geboden van God en de beloften van God en de inzettingen van God? Je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen, Ik leg ze naast me neer. Ik heb mijn eigen wetten, ik heb mijn eigen regels, ik doe zelf wel wat ik goed wil. Dat ziet er niet goed uit. Dat kan nooit goed aflopen, gemeente. Als je je eigen regels kiest, als je de wetten van God naast je neerlegt. God is te groot, God is te machtig om zich door jou aan de kant te laten drukken. Als je de inzettingen van God tezijde legt, zul je verloren gaan, zoals al die volken rondom Israël hebben gedaan. Maar als je ze houdt, als je je onderwerpt aan de wetten en de regels en de beloften van God, dan ben je zalig. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, ja, toch wel. Maar mijn woorden, zegt Jezus, zullen beslist niet voorbij gaan. Wil je indruk hebben van de betrouwbaarheid van God? Kijk om je heen. En zie hoe God deze wereld regeert. Betrouwbaar, voorspelbaar, duidelijk, wetmatig. Volgens vaste wetten. Wie zou er twijfelen aan de betrouwbaarheid van God? Wil je zalig worden? Betrouw jezelf toe aan de wetten en de beloften die God ons in zijn woord gegeven heeft. Wat zegt hij in zijn woord, gemeente? Wie de naam van de Heere Jezus zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is evenzeer een wetmatigheid. Als dat de sterren volgens wetten en regels worden beheerst. Wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen, zegt de Heere Jezus. Dat is even zeker en vast als welke natuurkundige wet dan ook. Gelukkig ben je, zalig ben je, als je op de goedheid van deze God mag hopen. God belooft het ons. En hij geeft heel deze schepping als een bewijs dat hij ons niet zal bedriegen. Onze catechisme zegt het zo mooi, gemeente. Dat de schepper van hemel en aarde, die alles heeft voortgebracht en nog steeds onderhoudt, de Vader is van Jezus Christus. En wie in zijn Zoon Jezus Christus gelooft, mag de Schepper als zijn Vader kennen. En dan kijk je omhoog en dan zie je de sterren in de nacht. Dan kijk je om je heen naar de dierenwereld. Dan kijk je om je heen als je op vakantie bent en de grootsheid van de zee ziet. Of de bossen. Als je geniet van de dieren om je heen of andere indrukken krijgt van de goedheid van God. Dan mag je zien, gemeente, dat die grote schepper van hemel en aarde zich ook met mij bemoeit. Zo vast en zeker dat hij mij zal zalig maken door Jezus Christus. En daarom eindigt deze psalm met een woord van dankbaarheid en met een woord van lof. Dat past ook ons, gemeente, om deze God te danken en te prijzen als onze goede schepper. Halleluja. Amen. Wij zingen uit Psalm 147, de versen 3 en 5. Zeer groot is onze Heer, vol kracht en onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En ook het vijfde vers, Psalm 147, vers 3 en 5. Laten wij danken en bidden. Wij danken en loven u, o goede God, voor wie u bent en hoe u zich openbaart. We danken u voor alles wat u laat zien in uw prachtige schepping. We danken u voor alles wat u laat zien in uw gebroken en kapotte schepping. Dat u toch in uw goedheid deze wereld niet losgelaten hebt en een koude dood in dit heelal laat sterven, maar nog uw vriendelijk zonlicht geeft en voor alles en iedereen zorgt. We danken u, Heere, voor uw betrouwbaarheid en goedheid, waarmee u tot ons komt in uw geboden en in de belofte van het evangelie, om ons uit te nodigen en aan te sporen, dat wij u zullen vrezen en op uw goedheid zouden hopen. Heere, we bidden voor de mensen in ons midden die gebroken zijn van hart, die smart en verdriet hebben. We bidden, Heere, voor hen in het bijzonder, zodat zij uit uw schepping mogen onderwezen worden, vreugde vinden, troost vinden in de wetenschap dat u goed bent, in kleine dingen die wij uit uw vaderhand mogen ontvangen. We bidden voor diegene, Heere, die zich verzetten tegen uw geboden, tegen uw beloften. We bidden, Heere, voor elkaar, voor ons allemaal, omdat wij die duistere en zondige kracht in ons hart allemaal kennen en hebben. Verlos ons ervan. Breng ons tot geloof en overgave. Geef dat wij niet twijfelen aan uw goedheid. Wees bij ons ook in de komende periode, als het vakantie is. Velen van ons wellicht ook op vakantie gaan om te genieten van de schoonheid en goedheid van uw schepping. Heere, geef dat wij niet alleen de schepping zullen zien, maar ook de schepper zullen prijzen. Wees ons zo nabij, breng ons vanmiddag opnieuw samen. We bidden, we danken u dit alles en we loven u in de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij zingen als onze slotzang, Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig voortdurend op zijn goedheid hopen. Psalm 147, vers 6. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.